is dit ongelooflijk ontroerend. Het beroert je van binnen op het positieve. Ik word enthousiast en ik word zo blij als ik deze broers en zussen hoor die zeggen: wij willen samen met jullie Jezus Christus vinden, volgen en verkondigen. Ons voegen in het huis van God en doen wat Hij gezegd heeft. En als ik dan deze broers en zussen zie stralen in dat water. Ja, ik weet niet hoe het met jou gaat, maar ik word dan meegenomen, in mijn geval even na 23 jaar geleden, dat ik zeg: Jacob, jongen, jij stond daar en je staat daar. En dan vind ik het zo'n geheim van de Heere God zelf, dat Hij ons feesten geeft. En dat Hij, wat Hij doet, door 2000 jaar kerkgeschiedenis heen en door 6000 jaar wereldgeschiedenis heen, steeds is, ik pak ook steeds weer opnieuw mensen uit hun eigen context en uit hun eigen familie en uit hun eigen wereld. En ik plaats ze op dat eeuwige pad en ik vervul ze met mijn Heilige Geest, zodat we ook voortdurend aangewakkerd worden om bij die centrale kern van wat wij geloven te blijven. O Heere Jezus, dat ik vol mag blijven van U, zoals ik nu mijn broers en zussen weer heb zien stralen, omdat ze U hebben leren kennen. En dat is wat God dagelijks wil doen. Als je de Heilige Geest hebt ontvangen, dan weet je, dat is niet een geschiedenis slechts van 2000 jaar geleden, of vanaf het moment dat je zei: ik geloof dat Jezus Heer is. Ja, toen kreeg je de Heilige Geest, toen kreeg je het onderpand. Maar dat je mag ontdekken: Heere, ik mag nog steeds meer leren wat het betekent om ook geest vervuld te leven. Om telkens terug te gaan naar U en te weten: de Geest woont in mij, maar U wilt mij nog steeds meer gebruiken. En daarom, Heer, vervul mij opnieuw. Grijp mij aan. O Heer, dat ik in die blijdschap en in dat enthousiasme mag uitdelen. En dat is wat er volgens mij gebeurt als getuigenissen klinken. Als levens zichtbaar worden. Levens van de broers en zussen die we zagen, die zeiden: God heeft mij gegrepen door zijn liefde. En nu wil ik van hem vertellen. Weet je, je kunt mensen lesgeven en jarenlang proberen om inhoud over te brengen. Maar wat ze uiteindelijk zullen onthouden, is datgene waar jij enthousiast over wordt. Dat wij, lieve broers en zussen, enthousiast mogen zijn over de naam van onze Heere Jezus Christus. En dat wij daarom, omdat we hem hebben leren kennen, mogen ontdekken: Heere, ik wil steeds meer van U weten. Zo enthousiast ben ik. En als jij en ik enthousiast zijn, zo enthousiast dat we kopje onder hebben willen gaan in hem. En daarom achter hem aan in het water. Reken maar dat juist in deze tijd mensen om ons heen zullen zeggen: hoe kun jij zo enthousiast zijn? Waar haal jij je blijdschap vandaan? Ook al lig je doodziek op bed. Ook al zit je in een huis waarvan je weet: het is mijn laatste adres, het verzorgingshuis. Waar zou ik het nog uit moeten putten? Ook al ben je alleen in de klas. Waar haal je je enthousiasme vandaan? Dat je kunt zeggen: ja, maar ik ga dagelijks naar mijn Heer toe. En hij vervult mij steeds opnieuw met zijn Heilige Geest. Ik ben enthousiast over Jezus. En je mag het weten, hij is enthousiast over jou. En hij wil je het eeuwig leven schenken, als jij hem ook wilt leren kennen. Dat gaat hiervan uit. Ik ga met jullie naar een van die feesten ook die God aan het volk gaf om ze te houden bij hun enthousiasme. En dat is dit keer niet het Pinksterfeest, maar het Loofhuttenfeest. Dat is over een half jaar. En dan zul je zeggen: Jacob, loop je niet een beetje uit de tijd? Nou, ik ga daar naartoe, omdat bij een van die keren dat het Israëlitische volk Loofhuttenfeest vierde, Jezus heel helder sprak over de uitstorting van de Heilige Geest, over het Pinksterfeest. En daarom ga ik daar met jullie naartoe. In Johannes hoofdstuk 7. Jezus is nog in Galilea, begint Johannes mee te zeggen. Daarna trok Jezus door Galilea. In Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden daar hem wilden doden. Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest en daarom spoorden Jezus' broers hem aan: blijf toch niet hier, ga naar Judea, dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden? Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Maar Jezus zei: mijn tijd is nog niet gekomen. Voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten. Maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga niet, omdat de tijd voor mij nog niet rijp is. Dat zei hij. En hij bleef in Galilea. Maar toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging hij zelf ook. Niet openlijk, maar in het geheim. Intussen keken de Joden op het feest al naar hem uit en ze vroegen zich af waar hij was. Overal werd over hem gesproken. Sommigen vonden dat hij een goed mens was, anderen meenden dat hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over hem te spreken uit angst voor de Joden. Ik maak even een sprong, ik ga zo dadelijk naar vers 37. Maar we lezen hier al met elkaar dat Jezus eerst uitgedaagd wordt. Ga daar naartoe, laat jezelf zien. Je wilt toch belangrijk zijn? En Jezus zegt, ik ga niet. Maar dan gaat hij alsnog in het geheim. En als hij dan aankomt in Jeruzalem, dan maakt hij van de gelegenheid gebruik om onderwijs te geven. Mensen staan versteld van zijn onderwijs en Jezus legt ze uit. Ik ben niet gekomen om van mezelf te spreken. En een grote massa begint overtuigd te raken van het feit, dit zou wel eens de Messias kunnen zijn. Dit zou hem wel eens kunnen zijn, de zoon van David die God ons heeft beloofd. Meer wonderen dan deze man doet, kunnen wij toch van geen mens verwachten. Het is hem. En de fariseeën en de schriftgeleerden, ze sturen er dan al handlangers op uit om Jezus te arresteren. En als die erop uitgegaan zijn, dan komen we samen in het Loofhuttenfeest op de laatste dag van dat feest. En dan staat er in vers 37, daar ga ik nu met jullie naartoe. Op die laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden ze, dit moet wel de profeet zijn. Anderen beweerden, het is de Messias, maar er werd ook gezegd, de Messias komt toch niet uit Galilea? De schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Bethlehem, waar David woonde. Even tussendoor, dit is dus ironie van Johannes. Jezus is immers geboren in Bethlehem, de plaats waar David woonde. Vers 43, zo ontstond er verdeeldheid in de menigte. En sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed hem iets. De dienaren van de hoge priesters en de fariseeën gingen terug toen hun werd gevraagd, waarom hebben jullie hem niet meegebracht, gearresteerd? Antwoordden ze, nog nooit heeft een mens zo gesproken. Lieve broers, lieve zussen, Jezus spreekt. En Jezus spreekt tot op de dag van vandaag. En hij heeft geroepen, 2000 jaar geleden, laat wie dorst heeft komen en drinken. En ik zeg je, wie bij Jezus drinkt, die zal zelf gaan overstromen van water. Jezus heeft zoveel aan jou te bieden, dat als je hem leert kennen, je zult zeggen, hier word ik enthousiast van. En als je ergens enthousiast van wordt, dan kun je het niet voor jezelf houden hoor. Ach man, je moest mij thuis eens meemaken. Als ik blij word met een gedachte of een idee, dan roep ik iedereen erbij en dan zeg ik, kom eens even kijken. Lieve broer, lieve zus, als jij Jezus leert kennen en je gaat drinken bij hem, dan zul je ontdekken, Jezus spreekt. Nog nooit heeft iemand zo gesproken. Ik kan hem niet grijpen. Hij grijpt mij. Hij wil mij vasthouden. En dat zijn de woorden waar ik bij stil wil staan. Dat Jezus zegt, laat wie dorst heeft komen en drinken. Want zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen. Jezus, die pakt een voorbeeld uit het leven van alle dag. En uit het leven ook van alle mensen. Omdat hij weet dat jij en ik weten wat dorst is. En voor een Israëliet, zeker in die dagen, zal dorst nog een veel groter issue geweest zijn. Omdat ze zo afhankelijk waren van de vraag, zal er dit jaar regen vallen? Zullen we de droogte overwinnen? Een vraag waar wij ons sinds een paar jaar misschien zorgen over beginnen te maken, maar die daar aan de orde van de dag was. Moet ik denken aan vroeger als ik geturnd had en we waren een uur aan het sporten geweest, dan rende ik naar die kleedkamer en daar zo'n ouderwets kraantje aan de muur. Ik ken geen lekkerder water dan wanneer ik die kraan opendraaide en ik 5 minuten onder die kraan lurkte om weer op krachten te komen. En Jezus zegt, ik weet wat dorst is. En ik weet dat je water nodig hebt. Nu ga ik u iets geks vertellen, maar eerlijk gezegd, vandaag, ik turn niet meer. En misschien hangt het daarmee samen. Heb ik zelf vaak niet door of ik wel voldoende gedronken heb. Of dat ik wel voldoende gegeten heb. 17 jaar geleden... Bijna. We waren pas getrouwd. Leonie werkte al in Den Haag. Ik woonde in mijn uppie hier in Drachten nog. En uiteindelijk ben ik die kant ook opgegaan. Maar terwijl ik druk was om af te studeren en een scriptie te schrijven, wist Leonie al wie ik was en belde ze me geregeld om 1 uur of 3 smiddags vanuit Den Haag, het ziekenhuis waar zij als diëtist aan het werk was. En zei ze, heb je al gegeten? En heb je al gedronken? En dan dacht ik, oh ja, ik moet eerst even mijn spul weer aan de kant leggen. Ik ga even iets drinken. Ik had het vaak niet door. En ze liep er in de praktijk ook geregeld tegenaan. Dat mensen niet op tijd weten dat ze moeten gaan drinken. En wat kom je er dan soms achter? Als ik dan zo'n glas pak en ik drink dat water op. Ik wist niet dat ik dit miste. Ik wist niet dat ik dit zo nodig had. Ik hoorde broers en zussen trouwens zeggen over het hier weer een keer geweest zijn maanden geleden in een dienst. We wisten niet wat we gemist hadden. Lieve broers en lieve zussen, zo malotig als het mag klinken, dat ik vaak vergeet om te drinken. Zo ernstig is de situatie voor het land waarin wij verkeren. Voor de wereld waarin wij staan. Want er is water te vinden voor wie het wil hebben. Maar we hebben geen flauw idee dat we dorst hebben. Nederland gaat ten onder aan een behoefte naar een bron van levend water die ze zou kunnen zien als ze zou willen luisteren naar wat Jezus heeft te bieden. Laat wie dorst heeft bij mij komen, zegt Jezus. En we zien zoveel dorst, maar we zien ook zoveel afleiding. En waar hangt dat nu mee samen? Wel, ik denk dat wij zo druk kunnen zijn en dat we vaak nog zo bezig kunnen zijn met onszelf dat we niet eens doorhebben. Dat er een echte dorst in ons hart en in ons leven is. En ik las met jullie dat eerste stukje uit Johannes hoofdstuk 7, waar Jezus broers laten zien wat dat ook voor hun betekent. Ik las het met jullie, want de broers van Jezus, ze zeggen tegen hem, joh, ga naar Jeruzalem. Daar moet je zijn, als je gezien wilt worden. Hier in Galilea, hier in Capernaum, dat dorpje vol met zondaars, of in Nazareth, dat gat waar jij opgegroeid bent, hier kun je het niet verwachten. Kom dan, ga naar Jeruzalem en laat dan zien wie je bent. Maar lazen we, heel stellig, ze geloofden namelijk niet in hem. Ze waren bezig met zichzelf. Zoals Satan naar Jezus kwam en zei, als je nu aan mijn voeten werpt, dan geef ik je die hele wereld al vast. Zoals hij bezig was om aanbeden te willen worden, zo waren zijn broers bezig met de vraag, ja jongen, we moeten het nog maar zien, maar wie denk jij wel dat je bent? Het tegenovergestelde van wat zijn broers willen, namelijk om hem te ontkennen, of van wat de boze wilde, om zelf aanbeden te worden, of wat ik zoveel mensen in hun leven Sparta zie spelen, het draait toch om mij, het draait toch om mij, het draait toch om mij. Daarvan zegt Jezus hier, nee, mijn tijd is nog niet gekomen en ik ben er niet op uit om te laten zien wat ik kan. Ik ben er ook niet op uit om aanbeden te worden. Ik ben er niet op uit om gezien te worden. Lees dit hele hoofdstuk maar en zie hoe hij verslag doet aan de mensen. Ik ben er op uit, zegt Jezus, dat de liefde van mijn vader aan het licht zal komen. Dat zijn eer gezien zal worden. Ik ben niet enthousiast over mezelf, zegt Jezus. Lieve broers, jullie die zo enthousiast zijn over jezelf. Ik ben enthousiast over mijn vader in de hemel, zegt Jezus. En daarom is het ook dat hij niet meegaat in de verwachting die zij hebben. En lijkt het er misschien wel op voor zijn moeder en zijn broers dat Jezus' bediening helemaal niet uit de verf komt. Hij blijft daar in Nazareth, hij blijft daar in Galilea, in het noorden, en hij gaat niet naar Jeruzalem toe. Weet je, ik weet niet waar jij je begeeft op dit moment, maar soms kun je het zelf misschien zo ervaren. O, Heer, waar ik ben, kom ik wel uit de verf? Wat u in mij gelegd hebt aan gaven en talenten, komt het wel aan het licht? Gisteren een heerlijk gesprek met mijn kapper gehad. Ik heb hem steeds minder werk te geven, ziet u wel. Dus we kunnen mooie gesprekken ophangen dan. En we hadden het er met elkaar ook over. En hij stelde me de vraag, zou dit het zijn? Mijn hele leven, mensen hun haren knippen. En heeft daar veel vrede mee, merk ik. Aan de ene kant, omdat hij en ik er ook altijd over kunnen spreken. Wat heb jij, zeg ik dan, een vooruitgeschoven positie. Je bent de pionier in het koninkrijk van God. Want iedereen die onder jouw handen komt, bemoedig jij met de liefde en de genade van de Heer Jezus Christus. En je legt connecties die een predikant nooit zal leggen. Omdat hij niet dag in dag uit met al die mensen in die kamer mag zijn waar jij ze mag bedienen. Met de liefde en de genade van de Heer Jezus Christus. Terwijl je de gedachte kunt hebben, Heer, is dit het? Zal ik dit mijn leven doen? Ik moest denken aan Loes bij ons uit de gemeente op Texel. Intussen is ze 85, ze was pedicure. En ze zei, wat een heerlijk werk was dat. Denk nog even terug aan de Heer Jezus vorige week die ons de voeten was. Ze zei, dan zit ik met die mensen, ze kunnen geen kant op. En dan mag ik met ze spreken, geregeld, over de liefde van de Heer Jezus Christus. En dan weet ik, pedicure ben je misschien niet voor je hele leven. Kapper ben je misschien niet voor je hele leven. De klas waar je nu in zit, daarin zit je misschien niet voor je hele leven. Maar misschien ook wel. het huis waar je nu woont, de plaats waar je werkt. Jezus Christus zegt, je moet zijn op de plek waar je vader je wil hebben. En ik ben ervan overtuigd dat als jij bent op de plek waar jouw vader je wil hebben, dat je vrede hebt. Dat je niet bezig bent met de vraag, moet ik nog verder in mijn carrière? Moet ik nog hoger op? Oh, absoluut, het kan gebeuren. Hoger op, wat is dat? Naar de mens gesproken. Maar dat God zegt, ja, maar dan neem ik je mee. Want je moet zijn op de plek waar ik je wil hebben, want daar is vrede. Want dat is ook de plek waar ik jou geef aan al die mensen, door de Heilige Geest die in jouw hart is, om mijn liefde uit te delen. Jezus doet dat. Hij gaat niet voor zijn broers naar Jeruzalem. Maar hij gaat dan uiteindelijk toch. En dan komt hij in Jeruzalem. En dan gaat hij, omdat zijn vader dat wil, vertellen wie hij is. Het is een heel bijzonder feest, dat Loofhuttenfeest. Zo bijzonder als misschien voor een baptistenkerk een doopfeest is. Zoveel te meer is het Loofhuttenfeest dat voor het volk van Israël. Eén keer per jaar in het najaar, dan kwam het hele volk samen. Zo'n pelgrimsfeest. Naar Jeruzalem. Je ging dan naar boven. Je gaat op naar Jeruzalem. Zingend. Als volk. Massaal. En er werden daar tentjes gebouwd. De stad was meer dan vol. En een week lang, 7 dagen lang, woonde het volk in tenten. Om terug te denken aan de tijd in de woestijn. En elke ochtend werd daar een offer gebracht. Ik wil jullie even een plaatje van de stad laten zien. Mag ik hem zien? Ja. Hier staan we in Jeruzalem. Kijk, daar ziet u de Tempelberg. Waar vandaag zo ontzettend veel te doen is, dat is niet zonder reden dat de geschiedenis zich toespitst op deze unieke, bijzondere plek. Dit is Jeruzalem en de Tempelberg in de dagen van de Heer Jezus. Ik heb bij de Tempelberg eventjes een rood vierkantje gekleurd, waar u het woordje klaagmuur ziet staan. Dat is het enige stukje van het fundament van dat hele grote complex dat daar stond in de dagen van de Heer Jezus. Dus als u de klaagmuur tegenwoordig ziet, dan weet u, daar staan ze. Rechts ziet u de Olijfberg. Op die berg zal ooit de Heer Jezus zijn voeten weerplaatsen als hij terugkomt om zich bekend te maken aan de hele schepping. Rechts onderin ziet u een rood cirkeltje om een bad. Dat is het badwater van Siloam. Dat lag betrekkelijk laag op de berg Sion. U ziet daar rechts van de Tempelberg wat dan de berg Sion, de stad van David, wordt genoemd. En wat er elke dag gebeurde tijdens het Loofhuttenfeest, de priesters gingen in een heilige processie samen de berg af naar dat badwater van Siloam, om daar in een gouden kruik water te putten en dat mee te nemen, die tempelberg op. En in de tempel aangekomen bij het altaar, dat als een offer uit te gieten tegen het altaar van de Heer. En dan moet je je voorstellen, het hele volk, 10.000 × 10.000 is daar. En terwijl die priesters door de straten van Jeruzalem lopen met dat water, wordt er gezongen. Het Hallel. Psalm 113 tot en met 118. En wanneer de priesters aankomen bij die waterpoort, dan wordt er 3 keer op een hoorn geblazen. En dan roept dat hele volk massaal, dank de Heer. Dank de Heer. Dank de Heer. En dan komen die priesters op dat tempelplein en als ze met elkaar die dank hebben uitgeroepen, dan gieten ze dat water tegen het altaar aan. En dan denken ze terug aan Exodus hoofdstuk 17, waar dorst was en Mozes op de rots moest slaan, toen wel slaan. En de rots die spleet Massa en Meriba en God zei, ik geef jullie water in de woestijn. Of denk aan Ezechiël hoofdstuk 47, dat straks staat er vanaf die berg. Vanuit Jeruzalem, water zal stromen. Denk aan Zacharia hoofdstuk 14, de berg zal splijten. En de hele wereld zal 1 grote tuin worden, omdat God weer vruchtbaarheid gaat geven. Hierheen, hier is water, zegt Jesaja. Het gebeurde allemaal op die dag. Moet je je voorstellen, dit is die dag. Die priesters komen die berg op. Het volk is massaal aanwezig, het meest heilige moment. Ik schat in dat dit op de laatste Shabbat was. Want wat er die dag gebeurde was dat de priesters niet 1 keer een rondje om het altaar liepen. Maar nadat het volk had geroepen, 3 keer dank de Heer, massaal. En ze hadden dat Hallel gezongen. Psalm 118 was klaar. En de priesters liepen niet 1 keer, maar 7 keer rond dat altaar om dat water uit te gieten. En te zeggen, Heer, u bent de bron van levend water. Dat het muisstil is. Muisstil. Je kunt een speld horen vallen. En dan staat Jezus op en hij zegt, laat wie dorst heeft komen en drinken bij mij. Want wie bij mij drinkt zal nooit weer dorst krijgen. Ik ben de bron van levend water. Hier is hij. Ik ben het. Dat is het moment. Dat was Gods timing. Hij heeft zich ingehouden, zodat hij de hele wereld kan laten zien. Er zal water stromen uit Jeruzalem. En ja, het ligt voor ons. Als Jezus straks komt, dan zal de aarde één groot Eden worden, 1000 jaar lang. En dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar onze broers en zussen die vandaag getuigen van de Heer Jezus Christus, die weten, Jezus Christus stond daar 2000 jaar geleden. En ik heb bij hem gedronken. Want ik had een dorst in mijn leven die dat water in alle eeuwigheid niet kan lessen. Want ik was leeg van binnen. Ik was een zondaar, ik was verloren, maar u redde mij. En dan zegt Jezus, nu bij mij komen, drinken. Trek met mij op. Trek met mij op. Het volk moet, daar ga ik met jullie nog naartoe. Het volk moet gedacht hebben bij het offer dat gebracht werd van water op deze dag in Jeruzalem. Ik schat in aan Jesaja hoofdstuk 12. En die lees ik nog met jullie. In Jesaja 12 staat het zo. Op die dag zul je zeggen, ik zal u loven, Heer. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken. U troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen. Ik wankel niet, want de Heer is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. Hij heeft mij redding gebracht. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen, loof de Heer, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. Zing een lied voor de Heer. Wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion. Want groot is de Heilige van Israël die in jullie midden woont. Het bijzondere is, Jezus zegt zelf, heb je dorst? Kijk niet naar je broers. Kijk niet naar de verwachtingen die je ouders over je uitspraken, of de verwachtingen die je leraren en professoren over je uitspraken. Kijk niet naar je baas. Kom bij mij. En je zult vrede ontvangen, want ik breng je op de plek waar ik jou wil hebben. En op de tijd die ik heb beschikt, zul jij voor mij mijn getuige zijn en roepen, er is maar één die dorst kan lessen. Ik hoef het niet meer van mezelf te verwachten. Het is zo rijk dat Jezus ons confronteert en bemoedigt met een voorbeeld van water drinken. Want Jezus weet, 2 liter per dag, daar heb ik je op aangelegd. Dat is wat ik van Leonie heb begrepen. Wil je goed leven, gezond leven, probeer 2 liter per dag te drinken. En dan echt drinken. Jezus weet het, dat heb je nodig. Vorige week hebben we met elkaar stilgestaan bij het feit dat als we 's ochtends wakker worden, we onze sokken mogen aandoen en mogen zeggen, Heer Jezus, u hebt mij de voeten gewassen. En nu wil ik je vragen, om als jij vanaf nu een glas water tapt, bij elk glas water dat je drinkt, te zeggen, Heer Jezus, u bent het levende water. En ik wil bij u drinken. En dat betekent dat de Heer ons de dag door wil meenemen in liefde en in bemoediging. Dat we momenten gaan inbouwen in onze levens als we ze niet al hebben. Dat we zeggen, o Heer, ik wil luisteren naar uw woord. Ik wil alle beelden die ik van u heb gemaakt, wil ik afleggen. En ik wil weer luisteren naar wat u te zeggen hebt, want u bent waarheid. En als wij dan zo drinken bij de Heer Jezus, dan mogen we weten, Jesaja hoofdstuk 12 vers 3, vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. De bron van HaYeshua staat hier. Jezus, de naam van Jezus. Hij is de redding. Hij is de bron van dat water. En ik durf je te garanderen, als je gaat drinken bij Jezus, dan ga je zeggen, ik zal u loven, Heer. U was woedend op mij, omdat wat van u was, dat wilde ik zelfs nog voor mij pakken en zeggen, ik leef voor mezelf en ik roof wat van de Heer is. Ik wil voor mijn eigen eer, niet zijn eer. En God zei, dat kan niet. Je moet leven tot mijn eer. En toen kwam de Heer Jezus en die zei, geef het terug aan de Vader en ik kan je zonde vergeven. Ik heb je zo lief, ik heb mijn leven voor je gegeven. Heren, ik ben vergeven. Ik zal nu u loven. En ik zal met u gaan wandelen en ik zal bij elk glas water gaan zeggen, Heer Jezus, u bent het levende water. Ik prijs u, ik aanbid u, ik lees uit uw woord en ik leer u kennen. En als dat gebeurt, dan staat er, dan loven we de Heer. Dan roepen we zijn naam uit en alleen zijn naam. Alle volken worden dan bekend met zijn naam. We gaan het verkondigen, we gaan zingen, we gaan jubelen en juichen. En dat is wat we zien in de levens van onze broers en zussen die onder zijn gegaan. En dat is wat we zullen zien in de gemeente van Jezus Christus die zegt, mijn geest wil ik nog dagelijks uitstorten. Drink bij hem en deel het uit. In Jezus' naam. Amen.